Ik ben graag in uw huis, o God. Want uw gezin is hier. Ik ben graag in uw huis, o God. Want ik ben welkom hier. In uw huis is liefde. In uw huis is blijdschap.
Goedemorgen, beste broers en zusters. We hebben een kleine tuin achter ons huis. En mijn vrouw Anneke, zij heeft een aantal aardbeien gekocht. En we hebben 7 of 8 plantjes, aardbeiplantjes in ons tuintje. Wij noemen het de boerderij van Anneke. En zij heeft dat gezet in ons tuin, omdat zij wil graag vruchten zien, aardbeien. En ik hoop dan, wij hopen dan, redelijk groot en mooi en zo. Dus dat is onze verwachting van onze kleine boerderij. Nou, wij christenen, wij hebben allen de Heilige Geest van binnen. Van het moment van onze bekering, van die moment komt de Heilige Geest binnen. En de Heilige Geest binnen ons wil graag ook vruchten in onze leven brengen. En de kernbijbeltekst over de vruchten van de geest is Galaten hoofdstuk 5 en vers 22. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Mooie eigenschappen trouwens. Dit is de eerste toespraak van een serie van 3. Vandaag wil ik graag aandacht geven aan de eerste 3. Liefde, blijdschap en vrede. En in de toekomst zullen we aandacht geven aan de andere 6. Nou, net zoals met elke Bijbelstudie, het is goed om te zien waar past dit Bijbeltekst, Galaten 5:22, waar past dit in het hele boek? Nou, het boek van Paulus aan de Galaten was geschreven aan een groepje van gemeentes die nu in Turkije zijn. En er was een bepaalde stroming binnen zulke gemeentes, dat je bent gered met de leer dan, dat je bent gered door genade, maar nadat je gered bent, je moet onder de wet leven. Dus gered door genade en doe je best om de wet te volgen nadat je gered bent. De focus was dan om de regels te volgen, zo best mogelijk als een christen. Nou, Paulus was natuurlijk tegen dat idee en daarom heeft hij dit boek geschreven. En Paulus zegt, nou, je bent natuurlijk gered door genade, maar het leven nadat je bekering, na je bekering is wandelen in de geest. Dat is Paulus' uitdrukking voor hoe het gaat na onze bekering. Dit is een mooie tekst in hoofdstuk 4, ik ben altijd enthousiast erover, vers 19. Mijn lieve kinderen, zegt Paulus, van wie ik opnieuw in barensnood ben, totdat Christus gestalte in u krijgt. Dus Jezus komt onze leven binnen, het moment van zijn bekering, en hij wil graag gestalte in u krijgen. Dus wandelen in de geest betekent dat wij krijgen meer vruchten van de geest. Het heeft te maken met onze karakter. En uit die vruchten, die levensstijl, Jezus kreeg meer gestalte in ons. En dan doen wij wat God wil graag van ons zien. Dat is een echt een andere manier van leven dan onder de wet. Of de wet te proberen te volgen. Nou, dit vers 22 van Galaten 5 heeft ook een context binnen een hoofdstuk. Wat is de plek van vers 22 dan binnen de hoofdstuk 5, of de tweede helft van hoofdstuk 5? Vers 16. Maar ik zeg, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. De begeerte van de vlees. Nou, dit is geen anti-barbecue tekst of zo. Het gaat niet over vegetarische eten. Nou, je kan dat wel doen, maar niet vanwege deze tekst natuurlijk. Het heeft te maken met iets anders. En dan de vraag is, wat is het vlees dan? Het is niet wat wij hier zien, met de botten zo. De vlees heeft te maken met onze oudere manier van leven. Iedereen is in de vlees geboren. We hebben onze eigen ego's, onze eigen manier van denken en doen. En dan dat natuurlijke gebroken manier van leven, de Bijbel zegt, dat is onze vlees. En dat vlees heeft een aantal verlangens. En als we leven volgens zulke verlangens, dan gaat het mis. Nou, vers 19 tot 21 zien we een aantal eigenschappen, extreem eigenschappen zou ik zeggen, van zulke leven door het vlees. Vers 19. Het is bekend wat de werken van de vlees zijn. Namelijk overspel, hoererij, onreinheid, losbandenheid, verkeerde seks dus. Afgoderij en toverij. Religie, verschillende religies, ook christelijke type religies, zo te leven. Toverij, het verlangen om de geestelijke werk te ontdekken, sensitiviteit naar de geestelijke, buiten God. Vijandschap, ruzie, afgunst, woede, uitbarstingen, egoïsme, dingen die tasten onze relaties met elkaar. Oneenheid, afwijken in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelpartijen en dergelijke, waarvan ik u voorzeg, als ik ook al eerder gezegd heb, dat wie zulke dingen doen, de koninkrijk van God niet zullen beërven. Deze zijn eigenschappen van de oude natuur, de oude manier van zijn. De natuurlijke dingen. Het betekent niet dat mensen zonder God doen alles zo verkeerd. Maar het zegt dat is de stroom, de richting van een leven vanuit het vlees. Nou, wat is het alternatief volgens Paulus dan? Nou, we gaan naar vers 17. Want het vlees begeert tegen de geest en de geest tegen het vlees in. En die staan tegenover elkaar, zodat u niet doet wat u zou willen. Nou, in deze tekst zie ik drie, zeg maar, dingen. Ik zie het vlees. Ik zie de geest, de hele geest, die komt binnen. En de ik dan. Nou, dit is een eenvoudig model en er zijn veel verschillende modellen. Maar dit is één model om duidelijk dit Bijbeltekst een beetje van een plaatje te geven. Wie dan is dat nieuwe ik? Dat ik. Nou, de Bijbel heeft verschillende namen ervoor. In 2 Korintiërs 5. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Dat is onze nieuwe schepping, onze nieuwe ik. De vlees is onze oude ik. En we hebben een nieuwe ik. Onze oude manier van denken en doen, gewoontes. En onze nieuwe manier van denken en doen. En volgens deze Bijbeltekst zie ik ook dat er is een bepaalde strijd gaande. Er is een strijd binnen ons tussen Gods geest. Ja, ik zie het daar in de Bijbeltekst. Gods geest en mijn vlees. Ik noem deze strijd een statische strijd. Waarom? Omdat Gods geest is de almachtige. De vlees heeft geen kans om te winnen. De geest is altijd, heeft gelijk. Dus het is een strijd, maar Gods geest is de overwinner altijd. Het is statisch. Maar er is ook een andere strijd. Een strijd tussen mijn nieuwe ik en mijn vlees. Mijn nieuwe zelf en mijn oude zelf. Mijn nieuwe schepping en de oude schepping. En dat is de strijd, ik noem dat een dynamische strijd, omdat dat is de strijd waar jij en ik heeft te maken elke dag. Wij zien het gewoon, we voelen het gewoon. Je wil graag iets doen en toch. En dat strijd, nou, het is een deel van ons dagelijks leven. De vraag dan is, hoe kan wij vooruit gaan boeken met onze nieuwe ik? Hoe kunnen wij winnen tegen de vlees? En de antwoord van Paulus is duidelijk, je moet wandelen door de geest. Of door de geest leven. En we zullen meer over dat later zien. We gaan verder. Vers 22, dat is, komen wij naar de vruchten van de geest. Zijn echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Vers 24, maar wie van Christus zijn, jij en ik, dus gelovigen, hebben het vlees met zijn hartstochten en begeerten gekruisigd. Nou, dat levert wel een interessante idee op. Sommige mensen denken, nou kijk eens, mijn vlees is gekruisigd. Het is dood. Het speelt niet meer. Maar nou, dat woord gekruisigd is gebruikt door Paulus op verschillende manieren. In Galaten 2 zegt, ik ben met Christus gekruisigd. In Galaten 6, 14, de wereld is voor mij gekruisigd en ik voor de wereld. De vraag dan is, is mijn vlees dood, ja of nee? En de antwoord is, ja en nee. En nou, mensen zonder een stuk theologie denken, nou dat is een beetje raar. En het is een beetje raar, maar de idee in het Nieuwe Testament is dat wij, de vlees is gekruisigd met Jezus. En toch moeten wij de vlees gekruisigd houden. Dat onze vlees, onze oude ik, tot dood gebracht en toch moeten wij het in de dood houden. En dat vraagt van jij en ik, het vraagt wel een stuk inspanning. En hoe doen wij dan dat? Nou, ik zou zeggen, er zijn twee goede tips hier. De eerste is dat wij moeten geen voedsel aan de oude ik geven. Geen voedsel geven aan de oude ik of aan je vlees. Nou, misschien ben je een christen voor een tijd en je denkt, nou, het gaat goed met mij. Maar de vlees is dood, maar het kan wakker worden. Je hoeft alleen bijvoorbeeld, je zit in je auto en je ziet een plaatje van een schaars geklede man of vrouw of zo. En je denkt, dat begint een denkpatroon, het maakt iets wakker binnen. De vlees, je vlees. Of nou, bepaalde muziek. Bepaalde muziek met bepaalde stijl van woorden of zo, het inhoud, kan jouw ideeën kweken die passen goed bij de vlees. En de vlees wordt wakker en hij verlangt voor iets. Een tijd geleden, ik zat in de auto en er was een advertentie of zo over de tweede liefde of zo. Dat nou, en is echt subtiel, hè? Dat nou, als je hebt een probleem met je vrouw en met je man, nou, het een beetje jammer, hè? Maar waarom probeer je niet dan een tweede liefde? En nou, waarom niet? Nou, dat is een gedachte die binnenkomt en schudt je vlees en maakt iets wakker. En daarom moeten wij zulke dingen oordelen snel en op een kant zetten. Misschien ben je tevreden met je mobieltelefoon. En dan komt de advertentie om jou te schudden naar jouw mobiel. Je moet een nieuwe hebben. En nou, het spreekt direct naar je hebzucht. Je wil altijd meer hebben, altijd meer. Nou, geen probleem om een nieuwe telefoon te kopen. Maar het is een voorbeeld hoe je vlees wordt wakker door dingen van buiten. En wij zijn geroepen om onze vlees niet voedsel te geven, maar in de dood te houden. En de andere natuurlijk is dichtbij met de geest te wandelen. En dat is de boodschap van dit hoofdstuk. Bewust God meer ruimte in onze leven te geven. Om goede voedsel te geven aan je nieuwe ik. Aan de nieuwe natuur. En hoe geef je nieuwe voedsel aan je nieuwe natuur? Dat is ook niet zo ingewikkeld. Als je neemt tijd bezig om Gods woord te lezen, te bestuderen of zo, nou, dat doet iets met de nieuwe natuur. Als je luistert naar goede christelijke muziek met inspirerende waarheden, nou, dat doet iets met je nieuwe natuur. Als je tijd neemt om te bidden of je bent bezig om te dienen, dat doet iets goed naar je nieuwe natuur. Ik lees nooit een roman. Ik lees te snel om romanen te lezen. Als ik wil een roman zien, als ik moet, nou, met mijn vrouw zo, dan moet het een film zijn. Maar mijn vrouw vindt het mooi om dikke pillen romanen te lezen. En er zijn romanen die geven voedsel naar je vlees. En er zijn romanen die kan inspirerend zijn voor je nieuwe natuur. Pak de goeie dan. Ik hoor vaak van nieuwe christenen, nou, wat mag ik doen? Mag ik dit doen? Mag ik dit niet doen? Kan een christen dit muziek luisteren of niet? Of zo? Ze willen graag een aantal regels hebben, net zoals de mensen van Galaten. En ik zeg altijd, rustig aan, wat doet het met jou? Maakt het jouw vlees sterker? Dan het is niet een aanrader. Maakt het jouw nieuwe natuur sterker? Dan het is een aanrader. Dat je zelf kan zien wat is goed voor jou en wat niet zo goed. Dan zal als wij zo leven, de vlees onderdrukken hebben en de goede voedsel geven naar de nieuwe natuur. Dan de vrucht van Gods geest wordt meer en meer zichtbaar in ons leven. En dan de Heer Jezus kreeg meer gestalte in ons leven. En dat is wel precies wat God wil ons zien. Nou, we gaan nu snel dan naar de eerste van de 9 eigenschappen van de vrucht van de geest. Liefde. Liefde voor God. De geest in ons maakt ons hart warm voor God. Als een ongelovige komt in, als een tijd van aanbidding in een gemeente, zoals hier in de Bron. En iedereen is enthousiast zingen over God de Vader en de Heer Jezus. Met een glimlach, met warmte. Zeg ik, nou, we zijn gek, man. Ze hebben geen liefde voor Jezus in hun hart. Maar wij wel. Waarom vieren wij de avondmaal regelmatig in de dienst? Niet omdat het moet, nou, dat is een vergadering, traditie. Nou, je moet wel houden aan de tradities van de vergadering. Nee, het gaat helemaal niet om een traditie. Het kan natuurlijk gaan om een traditie. Maar onze wens is, Jezus zegt, doe dit tot mijn gedachtenis. En wij willen samenkomen, en binnenkort zullen we het nog een keer doen, om onze dankbaarheid aan hem te uiten. De vrucht van de geest is liefde voor de Heer Jezus. En dat is één manier hoe wij kunnen uiten. Maar dat liefde van Gods geest in ons, als een vrucht, heeft ook te maken met onze relaties, de een met de andere, met onze naasten. Is liefde een gevoel? Moet je een gevoel hebben voor je broers en zusters? Nou, ja en nee. Liefde heeft meer te maken met acties dan met emoties. Mijn lieve kinderen, zegt Johannes. Laten wij niet lief hebben met woord en met tong, maar met daad en in waarheid. Daad en in waarheid. Het heeft te maken met daden, maar ook met waarheid. Dus niet op een hypocritische manier, zonder hypocrisie. Soms hoor ik mensen zeggen, als je niet doet wat je voelt, dan ben je een hypocriet. Als je niet doet wat je voelt, dan ben je een hypocriet. Je moet je gevoelens volgen. Nou, ik ben getrouwd, een aantal jaren nu, met mijn vrouw natuurlijk. En in het algemeen, mooie vrouw en we hebben elkaar lief, daarom zijn we getrouwd. Maar soms, ja, de liefde gaat een beetje naar boven en dan een beetje medium en dan een beetje naar beneden en dan naar boven. Het is een beetje zoals het gaat in het leven. En dan bijvoorbeeld, ik zit in de woonkamer met een goede boek en ik ben echt. En dan Anneke zegt hem, hey, zullen we lekker wandelen? Nou, in het algemeen, ik vind het prima om met Anneke te wandelen. Maar nu ben ik bezig met mijn boek. En ik denk meteen, gauw op vrouw, ik wil mijn hoofdstuk afronden. Nou, ik zeg dat niet, maar dat is wat gebeurt in mijn hoofd. Ik denk, nou, hou op, vrouw, ik voel het niet. ik wil graag mijn emotie zeggen, blijf met je boek, man. Maar dan denk ik ook in dat Bijbeltekst in Efesius 5, mannen, hebt uw eigen vrouwen lief. Dit is een rationele beslissing. Ik denk, nou, maar ik moet, God vraagt van mij gezelligheid met mijn vrouw. Dus ik glimlach, ik zet het boek neer en ik ga lekker wandelen. Is dat hypocrisie? Omdat ik wandel met mijn vrouw zonder de gevoel? Ik denk, nee. Nee. Wij moeten altijd doen wat goed is, wat juist is. En als je een mooie emotie erbij ook heeft, nou, dat is een bonus. Maar onze leven is niet gedreven door zulke emoties. Kijk eens, ook over liefde. Dat zien we in Johannes 13. Een nieuwe gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt. Zoals ik u geliefd, lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Het is een gebod, lief hebben. Je kan niet zeggen, nou, ik probeer emoties te hebben. Nee. Het is een vrucht van Gods geest. Dat hij wil meer van dat liefde in ons kweken. En dat stimuleert ons om zulke acties te nemen uit liefde voor onze broers en zusters. Nou, we gaan naar de tweede. We moeten redelijk snel gaan. Het gaat snel. Maar in mijn familie, er zijn PSV-supporters, enthousiast, maar we hebben ook Ajax-supporters in onze gezin. En ik heb ook een paar jaar geleden op pitstop gezeten en je ziet een voetbal op de grote scherm en je ziet de emoties rondom het voetbal. Nou, stel je voor dat jij een PSV-supporter bent en je in een wedstrijd met Ajax of zo en dan PSV scoort een goal. Wat gebeurt? Yes! Nou, het is ongelooflijk hoe redelijk grote volwassenen mannen. Het is een stuk blijdschap. Nou, een uur later krijg je een WhatsApp-bericht. Hoi. In de open bron is een jonge man net tot bekering gekomen. En je denkt, oh, prima. En je blijft met de voetbal. Nou, ik merk dat er is een verschillende emotie met één dan met de andere. En het is niet mis met voetbal, het is niet mis met de open bronnen. Het is alleen, wat brengt blijdschap in jouw hart? Dat is een goede vraag. Onze blijdschap is ook getatst door de zonde en het werkt soms op een rare manier. Ik heb een plaatje hier gezet, een fotootje, van Lucas 15. Een selfie of zo. En op dat moment, je ziet dat de verloren zoon komt terug. En de vader is super blij. Hij heeft blijdschap, maar hij probeert een feest te maken. Nou, maar de oudste broer heeft net hetzelfde omstandigheden en hij is chagrijnig. Dus het heeft niet te maken met omstandigheden, het heeft te maken met hartgezindheid. Kunnen wij blij zijn of niet blij zijn? Blijdschap is verbonden aan wat wij belangrijk vinden. Als je het belangrijk vindt, word je blijer van. Minder belangrijk, minder blij. En blijdschap is ook verbonden met dankbaarheid. Als je kan dankbaar zijn, dan word je blij. En als je neemt de asan vanzelfsprekend, nou, geen reden om blij te zijn. Er is een aantal voorbeelden in de Bijbel te laten zien dat onze blijdschap, dit vrucht van de Heilige Geest, is niet verbonden met omstandigheden. Het is makkelijk om blij te zijn als alles gebeurt zoals je dat wenst. Ook eigenwijze kinderen worden blij als ze krijgen wat ze willen. Een christen kan ook blij zijn omdat, nou, ik wil het zo. Ah, het is gelukt. Blij. Nou, je hebt geen Heilige Geest nodig om zulke blijdschap te hebben. De blijdschap van de vrucht van de Heilige Geest, dat blijdschap is een bepaalde blijdschap van binnen. Die is niet verbonden met omstandigheden. In Habakkuk. Dus je hebt niet het boek Habakkuk gelezen in de laatste jaren of zo. Neem een tijdje. Het is een depressieve boek. Als je een beetje blij bent, nou, lees Habakkuk en je ziet hoe. Hij heeft het wel moeilijk en dit gaat niet goed en dit gaat niet goed en dat gaat niet goed en dat gaat niet goed. En aan de einde, vers 17 van hoofdstuk 3. Ik zal dan toch in de Heere van vreugde opspringen. mij verheugen in de God van mijn heil. Dat is een vroeg van Gods werk. Gods werk in de hart van iemand. Wil je een Nieuw Testament voorbeeld hebben? Nou, denk aan Paulus en Silas. In Handelingen 16. Ze waren bezig met de evangelie verkondigen in Filippus. Ze komen de gevangenis in. Ze zitten daar in een koude, donker gevangenis. Het stinkt, denk ik. De toiletten waren niet zo goed in die tijd. Nou, je zit daar met je handen en je voeten vast. Nou, een goede moment om tegen God te mopperen, zou ik zeggen. Heer God, ik doe het goed. En wat doe jij dan? Zulke type houding. En toch, deze twee mannen hebben de vrucht van de Heilige Geest van blijdschap. En je leest daar in vers 25. Zij zongen lofzangen voor God. Dat was voor de aardbeving. Dat was voor de bevrijding. Het was niet dat ik ben bevrijd. Oh, uiteindelijk, nou, God heeft mij uit. Nee, het ging om in de moeilijkheid waren zij blij. En hebben zij lofzongen gezongen. Dit blijdschap is ook een bevel, net zoals liefde. En dat is wat is interessant. Dat de vruchten van de geest is Gods werk in ons, Gods geest. En toch hebben wij een bijdrage. Er is een bevel toe verbonden aan de vrucht. En dan, je ziet in de PowerPoint, in het Oude Testament bijvoorbeeld, Deuteronomie 16, vers 11. En u moet u verblijden voor het aangezicht van de Heere God. God verwacht van de Israëlieten blijdschap in mijn aanwezigheid, mijn aangezicht. Is dat een Oude Testament idee? Natuurlijk wel, maar die komt ook terug in het Nieuwe Testament. Filippenzen 4:4. Verblijd u altijd in de Heere. Ik zeg het opnieuw. Opnieuw, verblijd u. Dus dit is een keuze om blij te zijn. Om te denken zoals God denkt en blij zijn met wat God blij maakt. Een mooie psalm, 100, vers 2. En dien de Heer met blijdschap. Heb je ooit kinderen thuis gehad die de afwas doen als ze mopperen? Het is veel beter om je kinderen te zien met de afwas met blijdschap. Want iemand wil je huis verven met blijdschap. Iemand wil je tuin doen met blijdschap. Ik wil met blijdschap. God vindt dat ook prima. Met blijdschap dingen doen. Ik ben oudste in de bron nu. Ik denk 8, 9 jaar. En ik moet zeggen, nou, soms het is moeilijk om blij te zijn met dit taak. Soms, nou, ik wil graag meer vrolijkheid hebben in de dienst. Of nou, ik wil meer eerbied hebben in de dienst. Nou, de dienst wordt te lang. Nou, ik wil graag één dienst hebben, niet twee. Nou, ik wil meer diepgaand. Nou, een beetje meer. Het is moeilijk. En soms krijg je dat gevoel dat je doet het nooit goed. En toch moeten wij ook in jouw bediening. Als je bezig bent met een techniek, of met de muziek, of met de kinderen, met de administratie. Maar dan ook, er zijn veel meningen. En je kan een beetje chagrijnig worden in je dienst van de Heer. Voorzichtig. God houdt van blijdschap in ons dienen. En elke bediening heeft zijn moeilijke momenten, maar de tenor moet zijn een tenor van blijdschap. En als je merkt dat de blijdschap niet bleef weg, doe iets om iets te veranderen. Omdat God wil graag dat blijdschap in onze leven zien. Nou, we gaan redelijk snel naar de laatste. En het gaat om vrede. Dus ik probeer hier, broeder Jaf, even dat in vrede te houden voor mijn laatste 2, 3 minuutjes. Nou, dus vrede met God, dat gebeurt op bekering. Maar dat is geen vrucht van de geest, dat is een werkelijkheid. Dus vrede, God wil graag de vrede met elkaar. Daarom denk ik dat deze serie van de vrucht van de geest zo belangrijk in deze tijd van quarantaine. Je gezin is het beste plek om zulke vruchten van de geest te ontwikkelen. Het is makkelijk om vriendelijk te zijn van mensen naar buiten. Maar je eigen echtgenoot, je eigen kinderen, je eigen ouders, nou, dat irriteert soms. Een goede plek om te leren. Je hebt de tekst gehoord, hè? Waar 2 of 3 mensen samen zijn, nou, er is een mogelijkheid voor botsing. En een goede plek om te leren om dit vrede te ontwikkelen. Gods vrede. Mijn laatste verhaal, ik zie het hier, is in de laatste plaag van Egypte. Het ging over de dood van de eerstgeboren. En op die nacht God zegt deze ritten, maak een lam dood, pak de bloed en doe dit op de deurpost, de kozijnen van de deur van je huis. En die nacht de engel zal langskomen. En als hij ziet de bloed, hij zal de eerstgeboren niet doden. Stel je voor een jongen van binnen, de eerstgeboren. Een beetje gestrest. Ik hoop dat dit werkt hoor, ik hoop dat dit werkt. En een andere eerstgeboren zou zeggen, nou, God heeft het gezegd, we hebben het gedaan. Ik ontspan. Rust en vrede komt als wij leren in de bloed van Jezus te vertrouwen. Vrede komt als wij leren te vertrouwen op de woorden van de Heer Jezus. Conclusie. Vandaag hebben wij ons aandacht gegeven aan de eerste drie van de vruchten van Gods geest. Liefde, blijdschap en vrede. Dit is een belangrijk onderwerp. Door deze vruchten van de geest wordt de Heer Jezus kreeg meer gestalte in mij en in jou. Het is de manier die God heeft ons gegeven om te leven op een manier die hem blij maakt. Misschien ben je een christen voor een korte periode. Ik wens jou de vruchten van Gods geest. Je hebt het nodig. Misschien ben je bezig met het gezinsleven, met kinderen, drukken, werken, scholen, van alles. Ook in deze busy tijd, de vruchten van Gods geest wil graag meer zichtbaar zijn in jouw leven. Misschien ben je 70, 75, 80 jaar plus of zo en je denkt, nou, toch, in jouw ouderdom, je oudere jaren, Gods vruchten willen graag zichtbaar zijn. Vader God, we willen graag meer van de vruchten van uw geest in onze leven. Help ons om meer duidelijkheid, meer zichtbaarheid te geven in onze leven. In de naam van Jezus. Amen.